is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Het is donderdag 15 april en aan de lijn hangt Wierduk. Wiert, we doen het weer even via de 5G-verbinding. Binnenkort hoeft het geloof ik niet meer, want je had je aangemeld voor een vaccinatie, geloof ik, bij je huisarts. Dus dan kan het allemaal via de chiptechnologie.
Nou ja, mijn huisarts die deelt in de malaise van geheel Nederland. Want gisteren kreeg ik te horen dat er vaccins over waren. Dus als ik dan vandaag zou bellen, dan zou ik gevaccineerd kunnen worden. Maar nu zijn de vaccins allemaal weer op. En weten ze niet eens wanneer er nieuwe komen. Dus ik moet nu gewoon weer achteraan schuiven in de rij.
En die kwetsbare ouderen weer voorgedrongen?
Nou, ze zijn gewoon op. Dus de huisarts heeft alle vaccins gewoon weggeprikt, zoals het heet, in de jargon tegenwoordig.
Nou, dat lijkt me een goed teken.
Ja, maar weet je, het is echt toch niet te geloven. Als je kijkt daar in Limburg, meen ik, waar huisartsen ook besloten om kwetsbare mensen te gaan prikken met restvaccins.
Ja, dat waren de GGD's, maar die zijn teruggefloten, ja.
Die zijn dus gewoon teruggefloten. Nee, die huisartsen, volgens mij zit het zo dat die huisartsen zijn teruggefloten door de GGD daar. Omdat die zo bureaucratisch zijn dat ze dat niet accepteren. Want dat is dan discriminerend of zo, omdat dan niet iedereen aan bod zou kunnen komen. Maar dat is dus typisch Nederland. Je mag geen enkel onderscheid maken. Alles moet volgens de regels en de protocollen. En aangezien die regels en die protocollen zo verschrikkelijk falen, is er gewoon één grote puinzooi van gemaakt. En weet je, je kunt er ook bijna niks meer over zeggen. Want hoe lang duurt dit al? Het duurt al maanden. En Hugo de Jonge en die RIVM krijgen dit maar niet op orde. En zoals gisteren bij Nieuwsuur was er dan weer onthutsend nieuws over hoe de RIVM hier ook weer mee gefaald heeft met het hele vaccinatieprogramma. Het is echt een godswonder dat Hugo de Jonge nog op die plek zit. En ook een paar van die mensen bij de RIVM, die moeten toch echt eens een keer gaan denken of ze wel op de juiste positie zijn beland, hoor. Dit kost doden, hè? Hier zijn dus gewoon doden doorgevallen door falend overheidsbeleid. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Mm-hmm. En nu voor iets vrolijkers.
Ja. Nou, ik moest vanochtend wel even lachen om niet te huilen bijna. Maar ik las een stuk op de NRC. Universiteit Utrecht die schort deelname op aan een project van het CBS. Dat de zogenaamde barometer culturele diversiteit. CBS probeert de diversiteit en migratieachtergrond van medewerkers bij Nederlandse instellingen te meten. Nou, Universiteit Utrecht had zich daarvoor aangemeld, maar dan moeten dus alle stafleden van alle stafleden moet doorgegeven worden in welke schaal salarissen zitten, waar ze wonen, postcode en migratieachtergrond, et cetera. Maar wat dan blijkt, dan zijn er dus medewerkers, of 7,9% van de medewerkers had deelname aan die barometer geweigerd om uiteenlopende reden. Maar dan moet je zelf een e-mail sturen, want als je dat niet doet, dan neem je automatisch deel. En dan krijg je dus een bevestigingsmail van die weigering van de ondertekend door de Diversity Dean.
Janneke Plantenga. Ja, vindt ook heel divers qua naam.
Maar waardoor sommige medewerkers ook dachten van ja, nu straks sta ik als tegenstander van diversiteit te boek bij die Diversity Dean.
En dan ben je echt in de aap gelogeerd als je zo te boek staat.
Precies, ja. Maar dan wat ik dan ook wel weer tekend vind, en dan citeer ik even uit de NRC, volgens vanwege de gevoeligheid van het onderwerp willen niet alle betrokken medewerkers met citaten in de krant. Kijk, en daar blijkt ook weer wat voor angstklimaat er bijna heerst op sommige van die instellingen rond dit thema. Want ja, het ergste wat je natuurlijk kan gebeuren is dat je uit wordt gemaakt voor racist of althans die zweem om je heen komt te hangen.
Ja, dus stel dat je niet divers genoeg bent en niet wil meewerken aan dit onderzoek. Hè? Iemand als Josse de Voogd, die sociaal geograaf, die heeft hier zelf nadrukkelijk mee te maken gehad. Omdat Josse die komt dus gewoon uit. Niet uit een heel rijk milieu. Hij is blank, hij is man. Hij heeft afwijkende opinies en analyses. Maar juist daardoor valt hij dus heel vaak buiten de boot. Want hij heeft niet de juiste kleuren als blanke man. Hij is ook geen vrouw. Dat is aantoonbaar dat hij geen vrouw is, ook lastig. En hij heeft ook nog eens een keer gewoon niet de juiste opinie. Want dat hele diversiteitsbeleid, het gaat alleen maar om kleur, gender, zoals het tegenwoordig heet, seksen en eventueel afwijkende seksuele voorkeuren, LGBTI en noem maar op. Maar het gaat dus helemaal niet om diversiteit van meningen. Nee, juist niet. Hè? Diversiteit van meningen is juist ongewenst. Dat is gewoon puur terreur geworden. Hè? En al die universiteiten die hebben dan zo'n diversity officer of diversity dean. Dat is allemaal overgenomen uit die Anglo-Saxische cultuur waarin dit ook zo verschrikkelijk modieus is allemaal. En daar moet je niet mee in conflict raken, want dan ben je dus gewoon als personeelslid van zo'n universiteit, dan ben je echt officieel de klos. En dan kun je het schudden verder. En daarom zijn deze mensen ook zo bang. Ja, dat is heel treurig. En het is inderdaad wat jij zegt, best wel hilarisch dat dan uiteindelijk toch maar die deelname aan het project moet worden opgeschort. Vanwege dat het gewoon niet lukt. Het functioneert gewoon niet. Nou ja, maar de toekomst is divers, laten we het zo zeggen. Ja. Ja.
Laten we het hebben over een nieuwe MeToo-rel bij D66. Tenminste, ik noem het voor het gemak maar even MeToo. Het kersverse Kamerlid Sydney Smeets, die is in opspraak geraakt. Er is een intern onderzoek naar hem gestart bij D66... nadat in ieder geval een tiental jonge mannen zich op sociale media openlijk heeft uitgesproken over de manier waarop hij met hen de afgelopen jaren contact heeft gezocht. Op volgens hen intimiderende en opdringerige wijze. In een aantal gevallen kwam het ook tot een ontmoeting. Elif Isitman en Marcel Vink hebben daar een groot verhaal over geschreven bij ons. We hebben ook twee van die jongens gesproken die op dat moment minderjarig waren. Bij een van hen kwam het ook tot een daadwerkelijk tot fysiek contact of tot een fysieke ontmoeting. Een van die jongens heeft ook seksuele handelingen, of althans het is tot fysiek contact gekomen. Zij voelden zich daar niet prettig bij. Er steeds ook in het Parool spreken twee jonge mannen zich uit die zeggen dat zij op het moment minderjarig waren en dat ze ook seks hebben gehad met hem op onprettige wijze. Nou, wat eind maart is dit al aangekaart bij D66, blijkt door iemand die sprak namens meerdere anderen. Toen is er volgens de partij zelf een indringend gesprek geweest met Smeets, maar dat stond niet in de weg om hem toch te installeren als Kamerlid. En kennelijk was dat voor enkele van die jonge mannen de druppel. Die hebben zich toen openlijk uitgesproken van ja, als deze man de Kamerlid wordt, dat vinden wij, dat klopt niet. Toen is het balletje weer gaan rollen. En nu loopt er dus een intern onderzoek en zit Smeets hangende dat onderzoek. Neemt hij rust, zoals dat dan officieel heet. Overigens zegt hij, ik heb naar mijn weten altijd binnen de wet gehandeld en heb mij niet gerealiseerd dat die mensen dit als onprettig hebben ervaren. Dat was nooit mijn bedoeling. Wat is nou jouw afdronk van deze zaak?
Nou ja, er zitten heel veel aspecten aan deze zaak. Ten eerste dat het natuurlijk niet verboden is als volwassen mensen, ook al is er een groot leeftijdsverschil, en meerderjarige mensen contact met elkaar zoeken. Of hij met jongens die dan meerderjarig zijn. Het wordt beschamender en het wordt ook strafbaar op het moment dat een volwassen man contact zoekt met minderjarige jongens of jongens dwingt tot seksuele handelingen waar zij geen zin in hebben. Dus daar moeten we allemaal het onderscheid tussen maken. Nu is het interessante geval met Sydney Smeets. Dat is dat hij is strafrechtadvocaat bij het kantoor van Gerard Spong. En hij zal bij het grote publiek tot nog toe volstrekt onbekend zijn geweest. Alleen op de sociale media was hij wel bekend. En waarom? Omdat Smeets zich de afgelopen jaren heeft opgeworpen als een soort geweten van, laten we zeggen, woke links in Nederland. Hè? Die iedereen met een mening die afwijkt van zijn toch wel erg, zeg maar, woke D66 mening, onmiddellijk in de hoek zetten als extreem rechts, radicaal rechts, racistisch, xenofoob, noem maar op. Dus het hele arsenaal aan scheldwoorden uit die kringen hanteerde Smeets dagelijks. Om al die mensen die enigszins een stem hebben in het debat en die zich niet per se als progressief, maar misschien eerder als conservatief presenteren. Ja. Hè, van mij tot aan mensen van geen stijl, noem maar op. En Baudet en Wilders en zo. Om die allemaal weg te zetten als racisten.
Ook dat is trouwens niet verboden.
Ook dat is niet verboden, maar dat heeft hem dus een hele schade mensen opgeleverd, omdat dat deed hij werk bij iedereen. Dat heeft hem dus een hele schade mensen opgeleverd die hem niet heel wel gevallig zijn. En Wat nu blijkt, is dat hij vooral die contacten die hij zocht, en het gaat kennelijk om tientallen jongens, wat ik begrijp, dat hij die dus vooral zocht onder linkse homoseksuele jonge jongens. Hè. Vaak jongens die net uit de kast kwamen, of die nog heel kwetsbaar waren, zoals ze zelf zeggen, die nog niet helemaal, van wie nog niet helemaal duidelijk was hoe ze zich nu als homoseksueel zouden gaan manifesteren in de samenleving. Omdat, nou ja, dat is natuurlijk ook niet makkelijk als je 15, 16, 17 bent. En met hen zocht hij contact. En die jongens hebben dat dus, dat zeggen ze althans, ervaren als heel dwingend, naar, ook hiërarchisch, in de zin dat Smeets dus inderdaad schermde met zijn status als toch wel geslaagd strafrechtadvocaat in Amsterdam met zijn grachtenpand. Hè. Mm-hmm. En dus ook gebruik zou hebben gemaakt, zeggen die jongens, van zijn positie.
Ja, zo voelde misbruik dat althans voor hen.
Zo voelde dat voor hen. En dan kwamen ze dus naar zijn kantoor, notabene, of naar zijn woning. En dan hadden ze al dan niet dus pleegden ze seksuele handelingen. En daarna, zeggen dan telkens die jongens, voelden ze zich niet fijn. Ze voelden zich dus gebruikt eigenlijk door iemand die veel ouder was en een heel andere status heeft dan zij. En dat is dus het interessante, dat hij heeft dus aan die kant, hè, en dat zijn dan echt jongens die zitten dan bij Dwars van GroenLinks of ze neigen naar B1, hè, waarmee Sidney Smeets zelf ook sympathiseerde inhoudelijk met B1. Dus hij heeft aan die kant ook heel veel vijanden gemaakt. Vervolgens heeft hij zich nu natuurlijk bij mainstream D66, wat natuurlijk geen pedopartij is of zo, zoals nu wordt gesuggereerd, maar gewoon een fatsoenlijk burgerlijke partij met fatsoenlijke mensen zoals Sigrid Kaag en andere mensen die gewoon netjes zijn en niet van allerlei gediend zijn van allerlei perversiteiten. Natuurlijk heeft hij zich nu binnen zijn eigen partij ook bij een heel groot aantal mensen onmogelijk gemaakt, omdat juist D66 in de winning mood was. Heel sterk staat in die coalitieonderhandelingen, omdat ze gewoon een flink aantal zetels hebben en met Sigrid Kaag iemand hebben die het bij de progressieve media en bij de publieke omroep heel goed doet. Dus je heeft heel veel steun vanuit de media.
En een partij die ook geen zin heeft in nog een affaire nadat eerder partijprominent Frans van Drimmelen was.
Precies, ze waren er dus net in geslaagd om die MeToo-affaire rond die van Drimmelen in de doofpot te stoppen. Hè, wat ook best wel opmerkelijk is, maar het was hen dus gelukt. En nu komt daar die Smeets en die wordt niet vanaf rechts belaagd. Hè. Dan zouden ze altijd kunnen zeggen, ja kijk, dat is een aanval van radicaal rechts. Hè, van, oh, daar komen ze weer uit hun riool en dan gaan die extreemrechtse types gaan op Sidney Smeets los. Hè, op onze arme Sidney. Die het zo opneemt voor de minderheden en zo. Nee, nu komt het vanuit die minderheden zelf. Ja. He, dus vanuit kwetsbare jonge homoseksuele jongens die juist zelf deel zijn dus van die minderheidsgroep.
Jij zegt dat maakt het ook moeilijk om het af te doen als een of andere.
Nou ja, dat maakt het onmogelijk. Kijk, ja, hij wordt vanuit de eigen kring, de kringen waarvan hij altijd zegt dat hij die beschermt en dat hij het voor ze opneemt, vanuit die kring wordt hij neergezet als een creep.
Wat me trouwens nog wel opviel in sommige van die screenshots die werden gedeeld door die jongens. Dat als hij ze benadert via een direct message, dat hij er dan ook kennelijk vaak bij zei van ja, ik doe het maar even zo. Want als ik dit openlijk doe, dan krijg ik weer van allerlei rechtsradicale commentaar. Dus ik doe het
en
maar
antisemieten.
Even, ja, dus ik doe het maar even via een privékanaal. Nou, dat kan natuurlijk zo zijn, maar dat kan natuurlijk ook een slap excuus zijn om het om het in het verborgene te houden.
Nou, dat laatste was er natuurlijk. En hij schermt dus inderdaad met zogenaamd de haat op hem vanuit rechts. Om die jongens via personal message, de DM zoals het heet, direct te benaderen. Wat natuurlijk heel intimiderend kan zijn. En daaraan zie je, dus, terwijl hij hiermee bezig was, hè, wat je hier ook van vindt. Het is toch wel in ieder geval enigszins grensoverschrijdend gedrag, lijkt mij. Terwijl hij dus aan de andere kant zich had opgeworpen als het morele geweten van de natie. En dan niet natie met Z, maar met T. Waarin hij alle andere mensen, hè, zoals ook Thierry Baudet bijvoorbeeld, afdoet als homo-haters of vrouwenhaters of haters van minderheden en zo. En dat is nu natuurlijk heel moeilijk met elkaar nog in overeenstemming te brengen. Die verschillende, zeg maar bijna schizofrene werelden waarin hij verkeerde. Ja, en het is aan D66 om dat dan pogingen te doen dat recht te breien.
En om dat uit te zoeken. Wat me ook nog wel cruciaal lijkt in deze, is in hoeverre dat eerdere signaal serieus opgepakt door D66. Want eind maart was er dus inderdaad iemand die had aan de bel getrokken namens een groep andere jongens of jonge mannen. Toen is er volgens de partijvoorzitter een indringend gesprek geweest met Smeets, samen met of tussen hem en partijleider Kaag. Maar daar is het bij gebleven. Want zij zeggen ook zelf, ja, dat was iemand die niet voor, die sprak namens anderen die dat aanhanger maakte bij ons. Daar kregen we verder geen contact meer mee. En ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe serieus hebben ze daar onderzoek naar gedaan? Want nu komt het alsnog, of komt het weer terug?
Ja, maar kennelijk zijn ze dus afgegaan op zijn verhalen. En heeft hij gezegd van ja, er is niks aan de hand. Of ik heb altijd binnen de grenzen van de wet geopereerd. En wat is het verboden aan contact zoeken met mensen die je leuk vindt. Of die je misschien van uiterlijk leuk vindt. Maar goed, kijk, het punt hier is natuurlijk. Ze hadden dit kunnen weten omdat dit is niet nieuw of zo. Hè? Bij mensen die enigszins contact hebben binnen die kringen en zo, was al lang bekend dat dit het geval was. Hè? Mensen als Jan Dijkgraaf of Bart Nijman van Geen Stijl, die hebben dit ook aangekondigd dat deze ellende er voor D66 zat aan te komen, omdat ook zij al lang wisten van de praktijken van deze man. Dit was in kringen die enigszins bekend zijn met dat milieu en zo, was dit gewoon al lang bekend. Het is ook niet voor niks dat die jongens hebben gezegd van nou, nu gaan we echt de openbaarheid zoeken, want dat hier niks mee wordt gedaan, terwijl het zich op zo'n schaal afspeelt, dat vinden wij kwalijk. Maar ja, je moet wel het onderscheid maken. En dan moet ik toch zeggen, kijk, het is niet zo dat ik nou de verdediger van Sidney Smeets moet zijn of zo, want dat kan hij zelf het beste. Maar het is niet fraai natuurlijk als je screenshots, hè, dat screenshots, dat zijn dus beelden van persoonlijke privégesprekken. Als je die op Twitter gooit of op Facebook, dat is echt iets, daarmee kun je iemand ontzettend schaden. Iedereen schrijft natuurlijk wel eens iets aan iemand anders waarvan hij of zij denkt van ja, dit houden we wel privé. En als het dan opeens geopenbaard wordt, dat is heel na. Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld, presentator, die deed het op een zeker moment met privé-apps tussen hem en mij, die ging dan ook openbaar maken. Ja, dat is gelukkig stond er niks vreemds in. Daarmee overschrijd je echt een grens van. Maar goed, deze jongens denken kennelijk dat zij dat vertrouwen niet. Sidney Smeets dat vertrouwen niet hoeven te geven. Dus dat hij weliswaar vertrouwelijk contact zoekt met hen, maar dat daar hun vertrouwen niet tegenover hoeft te staan. Dan word je natuurlijk heel snel een prooi. En dan word je opgejaagd wild. En dat is wat deze man nu is. En dat is heel naar voor iedereen. En we moeten wel binnen de grenzen van de wet goed kijken wat hier nou precies gerechtvaardigd is. Omdat het ook niet zo moet zijn dat dit een wilde jacht wordt op een slachtoffer die ook slachtoffer is vanwege zijn eigen optreden, maar van wie ook wel heel veel mensen willen dat hij gaat vallen, als je snapt wat ik bedoel. Hè? Mm-hmm. En dat is ook niet, dat is de wens moet natuurlijk niet staan, de wens moet natuurlijk niet boven de feiten komen te staan. En de feiten zijn pas nadelig voor hem en zijn pas negatief, denk ik, op het moment dat er sprake is geweest van intimidatie of ongewenste seksuele handelingen of natuurlijk seks met echt minderjarigen. Mm-hmm. Maar goed, hij weet als strafrechtadvocaat als geen ander hoe je binnen de grenzen van de wet opereert. En daar zal hij toch, neem ik aan, wel voor gezorgd hebben. Maar goed, dat moet dus allemaal gaan blijken uit het onderzoek.
Ja, het is nu aan D66 om dat uit te zoeken en aan de partij ook om dan te besluiten of hij nog een geloofwaardig Kamerlid kan zijn. En aan Smeets zelf, zou ik zeggen.
Ja, in ieder geval kan hij een eventuele baan als minister van Justitie, lijkt mij, op zijn buik schrijven. En ook het opkomen voor seksuele minderheden, dat lijkt me bij hem ook niet bepaald nou in de juiste handen. Dus dat moeten ze hem, dat dossier zullen ze, mocht hij aanblijven als Kamerlid, ook maar niet geven. Dus hij moet maar iets met milieu gaan doen of zo, denk ik dan. Of weet ik veel, buitenlandse handel.
Ja. Laten we het hebben over de transatlantische relatie. Want het is maandag komende maandag Dutch American Friendship Day. Ja, ik wist het niet, maar misschien dat sommige luisteraars het al aangevinkt staat op de agenda. Jij bent daar mee bezig. Hoe staat het voor met die eeuwenoude transatlantische vriendschap? Nou ja, behalve dat we samen optrekken in en wegtrekken uit Afghanistan. Hoe staat het ervoor?
Ja. Het leuke is, hè, op 17 april herdenken we dat heel lang geleden, namelijk in eind 18e eeuw, John Adams, dat was destijds zijn gezant van de rebellen, eigenlijk de Amerikaanse rebellen, in Nederland zijn geloofsbrief overleggen, omdat de Republiek uiteindelijk toch de Amerikanen, Amerika, Verenigde Staten, erkende. En het leuke weetje is dan dat Frankrijk dit eerder deed en daarna wat rudimentair het huidige Nederland was. En dat Friesland notabene, die eigenwijze Friezen, dat als eerste deden. Want even historische schets, de Friezen die hadden enorm last van de Britse vloot. Hun handelsschepen die werden door die Britten telkens aangevallen. En de Friese dachten, het is wel een goed idee als we dan die Amerikanen, die immers ook oorlog voeren tegen de Britten, hun kolonisator, zeg maar, hun koloniale macht, als we die gaan steunen. Dus John Adams is zijn leven lang dankbaar geweest, de Friese dankbaar geweest dat ze dit hebben gedaan. En het leek ons wel een leuk idee om nou eens te kijken naar het tijdperk van Trump, toen toch die relaties tussen Amerika en Europa enorm geschaad zijn geraakt, om eens te kijken hoe het er nu voor staat onder Joe Biden. En nou ja, dat is sowieso een leuk verhaal, omdat je dan hoort van Koen Petersen bijvoorbeeld, de auteur van een boek over Trump, een goede vriend van Mark Rutte, dat die verhouding tussen Amerika en Europa eigenlijk een beetje door Mark Rutte toch onder Trump nog gestut is geworden, omdat Rutte de tegenwoordigheid van geest had om te denken, we hebben hier te maken met weliswaar een hele, zeg maar, labiele en impulsieve politicus, maar ook met een zakenman. Dus als ik nou naar de Verenigde Staten ga en ik neem allemaal CEO's mee van grote Nederlandse bedrijven en ik laat aan Trump zien hoeveel ontzettend veel geld Amerika verdient aan ons en wij aan Amerika, dat is ook zo, hè? Nederland is een grote investeerder in de Verenigde Staten, hè? Dan krijg ik hem vast wel op mijn hand. En dat gebeurde ook. En vanaf dat moment gold Rutte dus als degene in Europa, de regeringsleider in Europa, die het beste naar voren kon schuiven als er weer internationale bijeenkomsten waren. Zo, die het beste naast Trump kon zetten. Want met hem kon hij, naar hem luisterde hij in elk geval.
Die ook af en toe nee durfde te zeggen. Ja, we kennen allemaal dat beroemde fragment wel nog in de White House.
And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because
no.
We'll just think about those cars that pour in here. And we'll do something, right?
We have to work.
But it'll be positive.
Precies. En precies. En zei Rutte zei op een gegeven moment, dat zijn natuurlijk hele leuke anekdotes. Of gewoon anekdotes van Amerikanen die in Nederland wonen over die rare Nederlandse gewoontes. Hè? Bijvoorbeeld, ik sprak met een mevrouw en haar moeder was over. En dat is dan zo'n New Yorks Joods assertief milieu. En ze waren aan het eten in een restaurant in Amsterdam. En die moeder, die al wat ouder is, die zegt, vraagt op een gegeven moment, mag ik een house salad, maar dan zonder de spekjes. En dan zegt die opa gewoon ijskoud, nee hoor, dat doen we hier niet. Dat die vrouw er helemaal ontploft. Zo, hoezo, dat doen jullie niet, waar staat dit op? Weet je wel, ik kom uit een land waar alles mogelijk is en waar het helemaal service georiënteerd is. En gewoon even de spekjes uit de salade halen, dat moet toch niet zo'n probleem zijn. Dus dan krijg je echt zo'n soort culture clash tussen Nederlanders die altijd zeggen van, nee, dat kan niet hoor. En Amerikanen die altijd zeggen, alles kan, weet je wel. Ik ga mijn best voor u doen. Ik ben hier om u te bedienen en u van service te voorzien. En niet om u af te bekken en te zeggen van, nee, dat doen we niet. Dus allemaal van dat soort leuke anekdotes. Dus ik denk dat wel uiteindelijk een leuk verhaal gaat opleveren. Ja. Uiteindelijk. Ik denk ook dat heel veel Nederlanders niet goed weten hoe die relaties nu precies zijn gelopen ooit. En hoe succesvol eigenlijk die relaties altijd zijn geweest. En hoe groot ook Nederland als investeringsland in de Verenigde Staten is.
Heb jij zelf nog iets nieuws ontdekt?
Nou, dat van Friesland wist ik dus niet. Hè? Dat had ik wel moeten weten als historicus. Maar dat wist ik dus niet, dat die Friezen als eerste gewest, zeg maar, besloten om die Verenigde Staten te erkennen. Van John Adams wist ik wel. En ook dat hij later president is geworden. En ook dat zijn zoon later nog eens president is geworden. En ik meen dat hij de enige is met de Bush-familie, die ook, van wie ook de zoon president van de Verenigde Staten is geworden. Maar je hoort gewoon echt hele leuke dingen. Ik sprak met een mevrouw, die was in Leiden en dan kreeg ze van de archivaris originele documenten aangereikt van Adams en over de... dat was een of andere belangrijke. Ik meende dat het inderdaad die akte was waarin die erkenning stond. Ik moet nog even weer nachecken in het interview in mijn tekst. Dus je hoort allemaal van dat soort hele leuke verhalen over hoe die intensiefrelaties zijn geweest. Hoe mensen daar ook uiteindelijk niet van hebben geprofiteerd. Maar hoe mensen ook vooral hebben geprobeerd om die ook in stand te houden. Zoals die mevrouw, die oudere dame die ik sprak, heeft ook bewust, zeg maar, ten tijde van de kruisrakettencrisis onder Lubbers, weet je nog, toen zouden wij cruise missiles moeten plaatsen, maar dat wilde een heel groot deel van het Nederlandse publiek niet, die ging de straten op. En toen heeft Lubbers nog heel ingenieus dat dubbelbesluit bedacht. Goed, dat zal ik allemaal uitleggen in dat stuk. En toen heeft deze dame, die zo wat ouder is, die heeft toen besloten, die zag die relatie zo achteruit gaan. En die heeft toen bedacht, weet je wat, we moeten zo'n Dutch American Friendship Day introduceren, omdat onze relaties zijn natuurlijk niet momentaan, zoals nu, slecht, maar ze gaan over de eeuwen en over de eeuwen heen zijn ze gewoon goed. En dat moeten we gaan benadrukken.
Ja, ja, dat die kruisraketten-demo, dat was voor mijn tijd, maar als je leest de aantallen mensen die toen op de been zijn gekomen en ik geloof dat bijna 4 miljoen handtekeningen waren verzameld, ook op een gegeven moment met een petitie.
Ja.
Dat is
enorm. Ik was toen jong, volwassen genoeg om dat, meer dan volwassen genoeg, dat hebben we gezien. En dat waren gigantische demonstraties destijds. En dat zorgde voor enorme druk op die betrekkingen natuurlijk.
Yeah.
En toen heeft Lubbers heeft dat toen laten afhangen, de plaatsing van die cruise missiles van de plaatsing van de SS-20 door de Sovjets. De Sovjet-Unie was het destijds nog. Maar je kunt je voorstellen dat in die tijd die betrekkingen met Amerika gewoon echt onder druk stonden. Net zoals ten tijde van de Vietnamoorlog natuurlijk. Ja. Dat heb ik niet bewust meegemaakt. Maar in die tijd was er natuurlijk enorm veel verzet tegen de Amerikanen. Nee,
staan nu elk weekend op het Museumplein mensen koffie te drinken. Maar toen stonden er gewoon ruim een half miljoen mensen op het Malieveld.
Ja, zoveel waren dat. Ja, het waren echt honderdduizenden. Dus dat tekent ook wel weer een beetje. En dat in een tijd toen dat er nog geen sociale media waren. Hè? Dus die oproepen en zo, die moesten via andere kanalen komen. Dus dat is inderdaad wel heel indrukwekkend geweest. Los van dat ik het niet met het standpunt eens zou zijn geweest in die tijd. Maar dat waren wel indrukwekkende aantallen natuurlijk.
Weinig beelden zo typisch Nederlands als die van de sportvelden op de zaterdagen, schrijf jij vandaag in de krant, in jouw rubriek in Nederland. Nou, dat vond ik wel een mooie typering. Maar die sportvelden zijn wel inderdaad een beetje het smeermiddel van de samenleving. Met de kinderen die daar sporten, de ouders die langs de lijn staan of die zelf ook meedoen in de seniorenteams. De honderdduizenden vrijwilligers die betrokken zijn bij alle sportclubs.
Ja.
Dat ligt allemaal stil.
Ja, en ik denk dat weinig Nederlanders zich dat misschien realiseren, maar die sportvelden op de zaterdagen, dat is inderdaad een soort iconisch beeld van Nederlandse cultuur ook. Ik heb lang in Rusland gewoond en in Duitsland en daar heb je dat gewoon niet op die manier. En ik ben daar zelf notabene al mee opgegroeid. Ik zat ook op de voetbalclub en die zaterdagen stonden geheel in het teken van het voetballen. Je was de hele dag op de club, je speelde je wedstrijden, daarna ging je naar anderen kijken en uiteindelijk dan in de kantine. Hè? Daar zijn later, toen hockey een volksport werd, zijn die hockeyvelden daar ook bijgekomen natuurlijk. Als mijn nichtjes die hockey doen bijvoorbeeld, en als ik daar dan kwam op die velden, daar bij Hilversum, ja, dat was gewoon echt enorme drukte daar altijd. Al die ouders en die kantines en zo. Dus die sportvelden, wat je zegt, dat zijn echt een soort ontmoetingsplaatsen, sociale plaatsen, plekken geworden voor, of altijd al, decennia is dat het geval, in dorpen en in gemeenschappen en ook in gewoon grotere gemeentes en zo. En dat is allemaal weggevallen dit jaar. En ik dacht van, ik wil nu toch eens, nu die nieuwe routekaart er aankomt, kijken hoe dat nou met die mensen is, hoe dat die mensen is vergaan. En dan krijg je toch wel heel veel alarmerende verhalen, althans alarmerend, maar in de zin van, mensen missen het enorm. Want ze mogen daar dus niet meer staan, die ouders. En die kinderen, hè, tot aan 27 mag er getraind worden. En jongere elftallen, mm-hmm, die mogen dan onderling wedstrijdjes spelen. De competities zijn dus helemaal stil. En die kinderen mogen dan nog wel onderling wedstrijdjes spelen. Maar ja, na een jaar, of na ongeveer een jaar, zijn ze daar natuurlijk gewoon helemaal niet meer in geïnteresseerd. Dat vinden ze gewoon hartstikke saai. Ze willen een competitie.
Dan heb je Pietje al 1000 keer door de benen gespeeld.
Ja, en wat is er inderdaad mooier dan, hè, je van met je team elke tweede zaterdag naar een andere vereniging gaan. Hè? En dan zo'n uitwedstrijd te spelen en ook die kleedkamers te leren kennen en die velden. En kijk, bij mij speelde dat zich in het noorden af. Nou ja, dan kwam je in dorpen en op voetbalvelden en zo. Dat was fantastisch, want dan moest je, hè, de ene keer moest je dan tegen een ploeg uit Groningen. En wij hebben nog tegen die jongens van Koeman gevoetbald, notabene. En, en het was dan wat gesofisticeerder. Maar je kwam dan bijvoorbeeld diep in de provincie, kwam je in zo'n, wat dan een boerendorp wordt genoemd. Nou, dan moest je echt, echt flink aan de bak, zeg maar.
Maar je hebt een keer een van de Koemans uitgekapt?
Die speelde, meen ik, bij Groningen Boys of bij GSC. En ik weet zeker dat we tegen één van hun hebben gevoetbald. En het zal dan Erwin zijn geweest, denk ik. Maar op dat moment realiseer je dat natuurlijk niet, maar later wel. Mm-hmm. Dus, maar ik kan er niet echt mijn hand voor in het vuur steken, maar dat is wel wat dan met...
Ja, laten we de mythe...
De mythe in stand houden. Ja, dat moet Erwin Koeman zijn geweest. En... maar goed, dan speelde je dus op die knollenvelden en zo in wind en regen en weer en zo. Dat zijn fantastische herinneringen. Dus je wilt, kijk, daar gaat het om. Je wilt natuurlijk dat al die kinderen dat type herinneringen opbouwt aan Nederland, omdat het ook zo intens Nederlands is. En als je die kinderen nu die herinneringen afneemt, dat duurt nu al meer dan een jaar, dan lopen ze gewoon een heel groot gedeelte mis. Ja. En ik heb dus met de ouders gesproken. Die ouders die zeggen ook, ja, onze jongens gewoon, meisjes zijn het ook trouwens, die verliezen de motivatie. Ze gaan niet meer trainen, ze gaan niet meer voetballen. Terwijl een aantal van die mensen die ik sprak echt de getalenteerde kinderen hebben, die echt op hoog niveau voetbalden. Ja. En zelfs daar zitten ze te overwegen om ermee te stoppen.
Nou ja, dat viel me wel op. Je sprak iemand, een ouder, en die zei van, ja, onze zoon die voetbalt inderdaad in de tweede divisie. Maar die doet ook VWO-eindexamen. En dan las ik van, die schrijft zich niet in voor een studie, want die hoopt dat in 2022 alles weer normaal is. Dus die stelt, die stelt het uit in de hoop dat dat hij wel op een normale manier aan zijn studie kan beginnen. Dat had ik nog niet eerder gehoord.
Dat hoor ik veel vaker zelfs.
Kinderen of jongeren die het gewoon... Ja, iedereen probeert het uit te zitten, maar ook echt dit soort dingen on hold zetten en niet doen.
Ik heb meer kinderen gehoord die dus eindexamen doen dit jaar. En die hebben besloten om zich nog niet voor de studie in te schrijven. Dus een gapje te nemen, te gaan werken bijvoorbeeld. Of gewoon iets anders te gaan doen. Omdat ze niet een eerste jaar willen hebben waarin zij niet lid kunnen worden van een vereniging. Waarin ze niet hun medestudenten kunnen leren kennen. En daar hebben ze gewoon geen zin in. Omdat ze hebben gezien het afgelopen jaar hoe verschrikkelijk dat is. En serieus, dan moeten we echt... Mensen onderschatten dat, omdat mensen altijd zo met zichzelf vooral bezig zijn. Maar er is een generatie nu van jongeren die dit afgelopen jaar hebben gestudeerd. Die online onderwijs hebben gekregen. Die geen enkele leuke avond of dag of wat dan ook met hun studentenvereniging hebben gehad. Die nauwelijks tot nieuwe medestudenten hebben leren kennen. Die dus moeten terugvallen op de vriendengroepen uit hun middelbare schooltijd. En die eigenlijk volstrekt ontheemd achter die laptop zitten en denken, waar zijn we mee bezig? Want die zitten in een soort twilight zone. En dat zijn kinderen van 17, 18. En als die dan ook nog eens een keer het contact met hun sportclub verliezen, hè, mm-hmm, omdat het nu ook stilstaat.
En op privé in die direct messages benaderd worden door Tweede Kamerleden.
Nou ja, een heel klein deel daarvan. Nee, maar dat wordt een traumatisch jaar voor die generatie.
Ik wil het ook niet mensen geen inderdaad trauma aanpraten, maar ik ben blij dat ik het niet op die leeftijd, dat ik nu 40 ben en niet inderdaad 18 en aan het begin van mijn studentenperiode sta of het eind van mijn middelbare schoolperiode. Daar moet ik echt niet aan denken, nee. Dat was zo'n leuke tijd.
Dan ga je de wereld ontdekken. Je gaat een nieuw leven beginnen. Je gaat misschien naar een nieuwe stad. Ja. Er zijn kinderen die hadden kamers gehuurd in studentensteden. En die zijn daar volstrekt vereenzaamd. Of ze zijn er helemaal niet meer naartoe gegaan. Omdat het geen zin had om daar te zitten. En dat wordt echt onderschat. Omdat mensen zeggen van ja, die kinderen die moeten niet zeuren en zo. Maar dit levert gewoon een hele deels getraumatiseerde generatie op. En bovendien wat eronder zit ook nog eens. Wat dus gewoon ontzettend slecht vaak online onderwijs heeft gekregen. Die lopen leerachterstanden op. En als je dan ook nog eens een keer gezondheidsschade oploopt. Doordat je niet meer sport. Of veel te weinig sport. Ja, dat is een enorm maatschappelijk probleem. En we moeten telkens in de context zien. Is dit nou gerechtvaardigd? En dan denk ik, nee. Omdat, dat is het laatste wat we hier dan over zeggen. Omdat op die verenigingen, zoals in het Westland en zo, in Noord-Holland, die liggen vaak, maar ook in Groningen trouwens, liggen vaak heel dicht bij elkaar. Hè? En die hebben van die prachtige onderlinge concurrentie en zo. Hè? Ik was bij SV Honselersdijk bijvoorbeeld. En die concurreren dan met Westlandia. Ja, Westlandia is dan de grotere club. En dat is een niet haat en nijd, maar wel een enorme competitie tussen die clubs onderling. Dat zijn allemaal van die lokale vetes, zeg maar. Maar die kids die zitten met elkaar op school, in de klas, die gimmen ook met elkaar. En dan zitten ze op verschillende voetbalverenigingen. En ze mogen dus wel bij elkaar in de klas zitten en met elkaar gymnastiek hebben en zo en sporten. Maar ze mogen niet als lid van verschillende voetbalverenigingen tegen elkaar voetballen. Terwijl ik zou denken, joh. En dat zeggen die mensen ook van die clubs. Organiseer een regiopool met 5, 6 verenigingen. Allemaal op fietsafstand, zodat die jongeren daar naartoe kunnen fietsen. En je hebt gewoon een soort kleine competitie. En dan hebben ze toch nog een beetje lol. En het is dan een competitie tegen kinderen met wie ze sowieso al op school zitten. Een deel daarvan. Dus wat is daar nou op tegen? Maar nee hoor, ook dat kan natuurlijk weer niet. Want in Nederland, protocollenland, kan gewoon niet op die manier gedacht worden, kennelijk. En ondertussen, kijk, en het zou nog te rechtvaardiger zijn als de overheid die dit soort dingen allemaal verbiedt het zelf zo goed voor elkaar zou hebben en zou zeggen, jongens, kijk, we zijn nu echt massaal aan het vaccineren en over een maand of zo zijn we klaar en dan kunnen we het hele boel weer opengooien. Maar nee, dat kunnen ze ook niet. Dus dan heb je dus aan twee kanten voel je min of meer, van twee kanten voel je gewoon enorm belemmerd natuurlijk. En als dan ook nog eens een keer creatieve ideeën niet gehonoreerd worden, ja, dan krijg je gewoon heel veel, en het blijkt ook wel een beetje uit het stuk van mij, toch onvrede. En ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar hoe kun je dit nou nog uitleggen dan? Hoe moet ik dit aan mijn kinderen uitleggen?
Ja, nou goed, vooralsnog nog steeds begin juli iedereen die dat wil tenminste één prik. Dat blijft ons kabinet, demissionair kabinet, gewoon volhouden.
Dus geloof jij het?
Soms moet je ook gewoon geloof houden in dingen. Zal ik maar zeggen.
Dus maar geloof houden in Hugo de Jonge is wel heel veel gevraagd.
Ja. We gaan afsluiten. Heb je nog een slotwoord voor onze lieve luisteraars?
Nee, volgens mij hebben we voldoende slotwoorden al zitten in deze podcast. Dus Om er nog één aan toe te voegen. Maar houd moed, zou je kunnen zeggen.
Houd moed.
Ja.
Ik dank je wel en ik dank ook alle luisteraars.